Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift op een aantal plaatsen. Uit het boek Genesis en uit Paulus' brief aan de Romeinen. Allereerst Genesis 1, de versen 26 tot en met 31. En hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 8. Genesis 1 vanaf vers 26 en hoofdstuk 3 vanaf het eerste vers. En vervolgens Romeinen 1, de versen 18 tot en met 32. Genesis 1 vanaf vers 26, Genesis 3 vanaf vers 1 en Romeinen 1 vanaf vers 18. Genesis 1 vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen. En God zeide tot hen: weest vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: ziet, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welke zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de zesde dag. Vervolgens Genesis 3 vanaf het eerste vers. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwel de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht der bomen van deze hof zullen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: ge zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat ge niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en ge zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte van de hof. Vervolgens Romeinen 1, vanaf vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat ze God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkheid van een beeld. Het beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in de verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke, daar ze het recht van God weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, de dood waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Gemeente, tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing. Genesis 1, de versen 26 en 27. 26 en 27 uit het eerste Bijbelhoofdstuk Genesis 1. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Vervolgens slaan we, gemeente, ons leerboek ook vanavond weer op. En ik lees met u nogmaals zondag 41. Heidelbergse Catechismus zondag 41, de vragen en antwoorden 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod, wordt ons gevraagd. Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Geliefde gemeente, nog één keer staan we vanavond dus stil bij de inhoud van zondag 41. De uitleg van het zevende gebod. De vierde keer nu. Het gebod, gij zult niet echt breken. De inhoud daarvan lijkt zo eenvoudig op het eerste gehoor. Echtbreuk, echtscheiding verboden. een huwelijk, ooit gesloten, zal pas dan ontbonden zijn als de Heere zelf dat huwelijk ontbonden heeft. Als de dood scheiding gemaakt heeft tussen man en vrouw. En de overeenkomst tussen hen in de belofte van trouw en liefde geen gelding meer kan hebben. En wanneer het huwelijk ontbonden is door een andere wettige reden. En inderdaad, dat is natuurlijk de eerste betekenis van dit gebod. Het huwelijk in principe bedoeld voor het hele leven. Zo wil de Heere het. Zo is zijn eis. Zo heeft hij het gegeven. Zo is zijn gave. Maar daarmee is de gelding en de rijkwijde van dit gebod, gemeente, niet uitgeput. Al drie keer stonden we stil bij de inhoud van dit gebod. Weet u het nog? De eerste keer, de preek over de heilige gave van het huwelijk. Door de Heere geschonken, door de mens geschonden, door Christus hersteld. De nadruk lag toen vooral op datgene wat de Heere in het huwelijk gegeven heeft. Hoe hij het bedoeld heeft. Wat zijn bedoeling is geweest, namelijk dat man en vrouw elkaar wederzijds tot hulp en tot steun zouden zijn, opdat de een de ander zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Vervolgens in de tweede preek hoorden we over de gelding van het zevende gebod vooral buiten het huwelijk. En we hoorden aan de hand van de catechismus over de onkuisheid die door God vervloekt is. Met woorden, gebaren, blikken, allerlei bezigheden en de verleidende machten op dat terrein. En de vorige keer, de derde preek, ontvingen we vooral onderwijs aangaande dit gebod binnen het huwelijk. Wat de Heere de gehuwden verbiedt en wat hij ze gebiedt. Misschien zegt u wel, nou hiermee is het toch eigenlijk wel gezegd. Nu hebben we toch alle terreinen van dit gebod met elkaar behandeld. Trouwens, moet dat eigenlijk wel? Zoveel preken, vier zelfs, over dit ene gebod. Moeten we onszelf en elkaar en met name de ouderen van de gemeente daarmee wel belasten? Gemeente, die vragen die misschien bij u opkomen, die heb ik mezelf ook gesteld. Ik besef ook wel dat we onze zondagse diensten en ook de leerdiensten niet al te zeer met dit thema mogen belasten. En er ook een keer weer een slot zal moeten zijn. En toch, ik neem vrijmoedigheid om vanmiddag nog eens met u stil te staan bij de dingen rondom dit thema. En te luisteren naar wat de Heilige Schrift ons zegt. En gaan er die dingen die tot dusver eigenlijk in die zin nog niet aan de orde kwamen. Want we zullen het wel zien vanmiddag. Op heel veel plaatsen in de Schrift komen de dingen rond huwelijk en seksualiteit aan de orde. Boven de preek zet ik een deel van mijn tekst. Man en vrouw schiep hij hen. En het brengt me bij drie gedachten, drie vragen eigenlijk, drie persoonlijke vragen. Allereerst, wie ben ik? Vervolgens, wat doe ik? En ten derde, hoe leef ik? Man en vrouw schiep hij hen. Wie ben ik? Wat doe ik? Hoe leef ik? En het zal een wat andersoortige preek zijn dan anders. Maar dat begreep u al. Gemeente, de eerste vraag is al een heel ingrijpende. Wie ben ik? Dat is nogal even een vraag. Wie ben ik? Die vraag, gemeente, is typerend voor de mens. Het is de vraag die laat zien dat de mens vragen stelt bij zijn of haar identiteit. Het hoort helemaal bij het mens zijn. Geen van de andere schepselen, planten, dieren, stellen deze vraag. Alleen de mens vraagt naar zichzelf. De andere schepselen hebben geen idee wie ze zijn. Ze denken niet na, niet over zichzelf, niet over anderen, niet over de omgeving waarin ze leven en al helemaal niet over hun schepper. Maar met de mens is het anders. De mens is een redelijk zedelijk wezen, een schepsel met verstand en wil. En emotie. En in diezelfde lijn ligt de vraag in het nadenken over jezelf. Wie ben ik eigenlijk? En ik denk dat we het herkennen. U en jij. Dat zijn dingen waar je bij tijden wel eens bij stil kunt staan. Wie ben ik? Belangrijk is dan natuurlijk waar we ons antwoord zoeken. We kunnen in heel wat wetenschappen terecht voor een antwoord op die vraag. De biologie zegt iets wie ik ben als lichamelijk wezen. En de psychologie geeft antwoord op vragen naar mijn binnenste. En de sociologie vertelt mij iets wie ik ben in mijn maatschappelijke context. En de filosofie gaat nog dieper. En geeft mij antwoorden op allerlei wijsgerige vragen omtrent mezelf. Maar het meest betrouwbare antwoord, gemeente, kunnen we vinden als we de Bijbel opslaan. In het woord van God kunnen we antwoord vinden op deze vraag, wie ik ben. Niet alleen dat. Nee, de Heere maakt zichzelf daarin openbaar wie Hij is. En wie de Heere Jezus is. En wat de zaligheid is. En wat de weg der zaligheid is. Maar ook wie ik ben. En gemeente, nu hebben we een aantal gedeelten uit de schrift gelezen. Met name uit het begin van de Bijbel. Waarin de antwoorden genoteerd staan. Wie ik ben. Dan is het eerste antwoord. Ik ben een schepsel van God. Want in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En toen de Heere dat gedaan had, gemeente, toen heeft hij de aarde gestoffeerd. Met bomen en gras en planten en heesters. Maar ook met dieren. En tenslotte met de mens. De mens als het kroonjuweel van de schepping. Het eerste antwoord op de vraag, wie ben ik? Dat is, ik ben een schepsel van God. Uit zijn hand voortgekomen. Maar dat is niet het enige. We hebben eveneens gelezen dat de Heere, we zouden bijna zeggen, tot zichzelf heeft gezegd, onze tekst, en God zeide, laat onze mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Wie ben ik? Ja, een schepsel van God, maar een schepsel geschapen naar het beeld van God. De mens. Hij lijkt, althans zoals hij geschapen is, hij lijkt op God. Ergens in de Bijbel wordt Adam genoemd, de zoon van God. En met eerbied gesproken zouden we kunnen zeggen, de mens, sprekend God. Naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis. Wat dat betekent? Wel, daar geeft onze catechismus een prachtige uitleg van. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van ganser harte zou liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven, om hem te loven en te prijzen. De mensgemeente is aangelegd om de Heere te dienen en hem te loven. Dat is zijn bestemming. Hij is beeld van God om in liefde en in gemeenschap met hem te leven. Maar we vinden op de eerste bladzijde van de Bijbel nog een ander antwoord. De mens, wie is hij? Wie ben ik? Schepsel van God. Het beeld van God. Vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En dat, gemeente, heeft dus kennelijk heel direct iets te maken met het beeld van God zijn. De mens is niet onzijdig. Gemeente, wij zijn niet geslachteloos. Nee, de mens is mannelijk en vrouwelijk. Jongens en meisjes, jullie waren nog maar heel jong toen je dat ontdekte. Je was anders dan je zusje. Zij is een meisje. En jij bent een jongen. Ik ben een man. En u bent een vrouw. Zo heeft God het gewild. Man en vrouw schiep hij ze. Wat laat ons dat zien? Nou, de scheppingsgeschiedenis in de Bijbel getuigt er dus van dat de seksualiteit, het onderscheid van de geslachten, een gave van God is. En de Heer heeft die gave in de eerste plaats gegeven met het oog op het voortbestaan van het menselijk geslacht. Want direct daarna in vers 28 van Genesis 1 lees ik: en God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dat is de bestemming en het doel. Maar dat is niet het enige. Dat man en vrouw apart zijn, hun lichaam anders, hun beleving anders, hun gevoelsleven anders, hun seksualiteit anders. Gemeente, daar heeft de Heer een bijzondere bedoeling mee. Niet alleen de voortplanting, maar ook de bijzondere verbondenheid tussen man en vrouw. Want wat lezen we vervolgens? We hoeven vanmiddag alleen maar de Bijbel te lezen, gemeente. Wat lezen we vervolgens in Genesis 2? Het is niet goed dat de mens alleen zij. De mens heeft man en vrouw geschapen als aanvulling op elkaar. In de verbondenheid van man en vrouw heeft de Heere iets heel unieks gegeven. En nu ga ik vanmiddag niet meer in op de gave van het huwelijk. Daar hebben we over gesproken. Dat hebben we met name in de eerste preek gehoord. Maar waar het vanmiddag over gaat, dat is dat het man zijn en het vrouw zijn iets heel fundamenteels in ons leven is. U zegt: dominee, dat wist ik al lang. Waarom zo'n verhaal daarover? Dat is helemaal niks nieuws. Dat is toch mijn ervaring? Jawel, maar gemeente, in de kerk putten we niet uit onze ervaring, maar we putten uit de schriften. En wanneer de Heere het nodig geacht heeft om het in zijn woord zo nadrukkelijk ons te openbaren, dan moeten we dat ook honoreren in de prediking van het woord. En wanneer deze dingen aan de orde zijn, dan moet en mag dat ook accent hebben. Man en vrouw. Bijvoorbeeld. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Dat man en vrouw resultaat zijn van een aparte scheppingsdaad van God. God schiep de man en daarna schiep hij de vrouw. Dat was bij de dieren niet zo. Maar bij de mensen wel. Heel bijzonder. De mens als kroonjuweel van de schepping, de man. En afzonderlijk de vrouw. En tegelijkertijd heeft hij man en vrouw bij elkaar gebracht. Dat betekent dat mijn man zijn en mijn vrouw zijn van bijzondere betekenis is in mijn verhouding tot God. Natuurlijk sta ik in de verhouding tot de Heere als mens. Als geschapen mens. En, jazeker, sinds Genesis 3... als zondig mens, als verloren mens. Maar Genesis 2 zegt ons dat ik in mijn verhouding tot de Heere ook sta als man. Ik ben geen vrouw en u bent geen man. In de bijzondere verantwoordelijkheid, in de speciale gave van het man zijn en van het vrouw zijn, sta ik voor God die mijn schepper is. En dan trek ik de lijn nog even door. Want weet u, wanneer we Genesis 3 lezen, dan komen we hetzelfde aspect tegen. Let eens op. Het was niet voor niets dat de boze de vrouw heeft opgezocht met de verleiding tot zonde. De zwakkere partij van het mensenpaar. Niet samen, maar de vrouw. En als het dan tot de daad van de zonde komt, dan lezen we opnieuw heel concreet. En zij, de vrouw, nam van de vrucht en at. En ze gaf haar man met haar en hij at. Ook in het zondigen heeft de vrouw haar rol en de man zijn rol. De door de slang verleide vrouw verleidt op haar beurt de man. En als hij zondigt, Adam, verbondshoofd, dan is het hele mensengeslacht in de zonde gevallen. En wat is dan het droevige gevolg van de zonde? Dan komt opnieuw heel nadrukkelijk de geslachtelijkheid van de mens naar voren. Toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren en maakten zich schorten. Gemeente, de eerste reactie na de zonde, nadat de zonde in hun hart gekomen is en daarmee de zonde in de wereld gekomen is, hun eerste reactie heeft betrekking op hun man zijn en hun vrouw zijn. Betrekking op hun naakt zijn. Betrekking op hun seksualiteit. Ik vat samen. Wat dit betreft. Gemeente, valt het u op? Allereerst in Genesis 1. Zodra de Heere de mens geschapen heeft, spreekt hij hen aan op hun man en vrouw zijn. Wees vruchtbaar, zijn de eerste woorden die de Heere tot de mens spreekt. Valt het u op? Genesis 2. Als de Heere aan Adam zijn vrouw heeft gegeven, dan brengt de Heere opnieuw de geslachtelijkheid ter sprake. Die twee zullen tot één vlees zijn. En tenslotte, valt het u op in Genesis 3. Adam en Eva zijn in zonde gevallen en het eerste waarover het dan gaat, is hun verhouding van man en vrouw. Ze zien elkaar aan, op een andere wijze dan tot dusver. En ze zien dat ze naakt zijn en schaamte is er. Gemeente, wat leert ons dat? Ik denk vooral dit. Dat het man en vrouw zijn, ik kan ook zeggen dat de seksualiteit dichter bij de kern van ons mens zijn staat dan wat dan ook. We zien het op de eerste bladzijden van de schrift. Het blijkt zowel bij de schepping als bij de zondeval. Op dit terrein heeft de Heere bijzondere gaven aan de mens gegeven. Op dit terrein heeft de Heere bijzondere verantwoordelijkheden aan de mens gegeven. En het is tegelijkertijd op dit terrein dat de boze van het allermooiste het allerlelijkste wil maken. Het bederf van het beste is het slechtste. En daarom, op dit terrein moeten wij allen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, het meest behoedzaam zijn. En op dit terrein hebben we wel heel bijzonder de hulp en de genade van de Heere nodig. Gemeente, dit was eigenlijk, en ik zei u al aan het begin van de preek, dit zal een wat andere preek zijn dan anders. Het was eigenlijk een soort bijbelstudie, maar om u even een doorblik te geven door de schriften, hoe juist deze dingen van het zevende gebod op de eerste bladzijde van de Bijbel heel nadrukkelijk aan de orde komen. De vraag, wie ben ik? Natuurlijk, dan kan gezegd worden, ik ben een zondaar voor God. Ik ben een verloren mens. En gemeente, wees ervan overtuigd. Dit zal altijd het accent in de prediking moeten hebben. Maar vanmiddag even een zijwaartse blik. En dan komen we helaas ook wel bij die zonde uit. En we zijn er al gekomen. Maar wanneer de schrift over onze mensen gaat spreken en antwoord gaat geven op de vraag, wie ben ik? Dan is een van de eerste antwoorden ook, ik ben een man of ik ben een vrouw. De zegen daarvan en de zonden daarin. Wie ben ik? Wel, en dan komen we toe aan de tweede vraag. Wat doe ik? Met andere woorden, wat wil de Heere van mij? In het leven dat ik van hem ontving, als man of als vrouw. En daarbij komt dan natuurlijk het zevende gebod aan de orde. Het gebod dat bij uitstek de regel geeft hoe de Heere wil dat wij leven zullen. Als man en als vrouw. En nu moet ik onderscheid gaan maken, want de ene man is de andere niet. En de ene jongen of meisje, de ene vrouw is eveneens de andere niet. Onze levensomstandigheden kunnen heel verschillend zijn. Uit wat tot nu toe aan de orde kwam, leek het misschien wel alsof ik ervan uitga dat iedereen tot een huwelijk komt. In het paradijs zei de Heere tot de mens, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo heeft de Heere het tot de mens gezegd. Maar we weten, de praktijk kan anders zijn. Niet iedereen trouwt. Niet iedereen wil het. Niet iedereen kan het. Bij niet iedereen gebeurt het. En toch, geschapen als man of als vrouw. En ongehuwd gebleven. Gemeente, dat betekent in het licht van de schrift niet dat je je bestemming gemist hebt. Kennelijk heeft de Heere een andere bestemming met uw of jouw leven. Misschien mag je wel veel betekenen voor een ander. Of mag je veel betekenen in zijn koninkrijk. Mag je bijzonder begiftigd zijn met geestelijke kennis en oefeningen in het geloof en in het gebed. En is het uw of jouw taak wel om in het verborgene de Heere te zoeken. Waar anderen die getrouwd zijn in de drukte van huwelijk en gezin, daar in die wijze en in die mate niet toe komen, kan het zijn dat de Heere het van u of van jou vraagt. Om je familie, de kinderen van je familie, of de jonge mensen van de gemeente, of anderen wie dan ook op het hart te dragen en ermee tot hem te gaan. Bijzondere taak. Voor u of voor jou. En heb je veel gelegenheid om in meditatie en in gebed met de dingen van zijn koninkrijk bezig te zijn. Een eenzaam leven, gemeente. Hoe moeilijk en verdrietig misschien ook. Het hoeft niet, maar het kan. Een eenzaam leven betekent zeker niet per definitie een ongezegend leven. En dan kan het ook nog zijn dat je alleenstaande geworden bent. Je bent maar een paar jaar getrouwd. En dan ontvalt je man of je vrouw je. En tot een nieuw huwelijk komt het niet. Of je mocht vele jaren getrouwd zijn. Kinderen ontvangen en kleinkinderen. Maar het is nu anders. Hem of haar van wie je zoveel hield, is niet meer. Gemeente, wat een verdriet ligt erin. Zeker wanneer je huwelijk zo goed was. En je elkaar niet missen kunt. En je misschien wel dagelijks nog de pijn en het verdriet van de rouw in je hart gevoeld. Je bent alleen gekomen. En dan is er ook nog de levende rouw. Je huwelijk is kapot gegaan. Na langer of korter periode. En zelf had je het niet gewenst. Maar het is je overkomen. O, wat kan de zonde teweeg brengen. En wat een moeilijke weg kan het zijn. Dikwijls ook onbegrepen. Omdat je er met anderen maar niet of nauwelijks over kunt spreken. En dan ben je man. Of dan ben je vrouw. Met je behoeften en je gevoelens. En je kunt ze niet meer kwijt, denk je. Gemeente, zo spreekt de schrift ook. En de Heere heeft er oog voor. En vooral voor zulken. Die de pijn en het verdriet over deze weg moeten ervaren. Gemeente, er is ook bijzondere troost voor u. De Heere die van uw eenzaamheid weet. En uw klacht hoort. En die het ook in dat opzicht zegt. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Wat een beladenheid kan het geven. En dan zegt de Heere, weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de Bijbel komen we ze ook tegen. De ongetrouwden. Dorcas, de godvrezende vrouw uit Joppe. Die zoveel betekenen mocht voor anderen. Maar ook Johannes de Doper. En de apostel Paulus. Die vrijwillig ongehuwd is gebleven vanwege zijn hoge roeping. Om te midden van de heidenen het evangelie van Gods genade te verkondigen. Trouwens. Ook de Heere Jezus. Die ook niet gehuwd geweest is. En die zich ook van actieve seksualiteit onthouden heeft. Nee, niet omdat dat een zondig terrein is, maar omdat hij een heel bijzondere roeping had. En daarom, zie op deze en put kracht daaruit dat de Heere Jezus weet welke uw en jouw weg is. Gemeente, als ik zojuist zei, de ene man is de andere niet. En de ene vrouw is de andere niet. Dan wil ik nog naar een ander terrein. Het is tot dusver in onze prediking vanuit zondag 41 nog niet aan de orde geweest. We zagen al dat seksualiteit een gave van God is. Een parabloem, een paradijsbloem. Die de Heere geplukt heeft en in de handen van de mens heeft gegeven. Liefde en trouw. Het mag ook nog buiten het paradijs beoefend worden. Niet in alle opzichten is dit leven een woestijn. Maar nu is daarnaast dat moeilijke probleem van de homoseksualiteit. Nou, in onze tijd krijgt het ruim en breed aandacht. En het wordt zelfs min of meer gestimuleerd. Een rapport van onze toen nog niet demissionaire regering, dat daarover ging, had als titel gewoon homo. Alsof het om het even is. Of je homoseksueel of heteroseksueel bent. Laat de Heilige Schrift ook hierover licht vallen. Ik denk het toch wel. Gemeente, laat ik beginnen met te zeggen dat het een bron van verwarring kan zijn. Als een jongen van een jaar of 14 of 16 erachter komt dat hij zich aangetrokken voelt niet tot de meisjes, maar tot andere jongens. Hij heeft de gedachte een poosje verdrongen, maar na verloop van tijd kan die er niet meer onderuit. Hij is homofiel. En wat een bron van verdriet en frustratie. En eenzaamheid kan dat met zich meebrengen. Ik hoop, als dat jou geldt, dat je er niet mee voor jezelf blijft. Maar dat je het bespreekt Met je vader en moeder. Of misschien wel met een ambtsdrager. Of met de dominee. Duw het niet weg. Maar bespreek het boven alles met de Heere. Laat deze strijd en worsteling in je gebed een plaats hebben. De Heere weet er wel van. Maar hoe nu mee om te gaan? Gemeente, we mogen niet vervallen in één van de twee uitersten. Dat zegt de Schrift ons, denk ik, duidelijk. We mogen niet vervallen in één van de twee uitersten. Allereerst niet meegaan met de algemene lijn van onze samenleving. Doe niet of het heel gewoon is als je homofiel bent. Gemeente, als ik de Bijbel goed lees, dan moet ik erkennen dat het verschijnsel van de homoseksualiteit alles met de zonde te maken heeft. Nee, niet dat een homofiele jongen of meisje extra zondig is, zeker niet. Nee, we mogen niet in de fout van de discipelen vervallen die zeiden, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nee, zo niet. Maar dit is wel duidelijk. In het paradijs kwam het niet voor. In de onbedorvenheid had het geen plaats. Het heeft zijn intrede genomen achter de zonde aan. De zonde die zoveel schade heeft veroorzaakt in ons menselijk leven. Van ziekte en leed en rouw. En ook dit achter zich heeft aangetrokken. Ondertussen is het wel duidelijk dat in de schepping het zo niet bedoeld is. Gemeente, de bouw van ons menselijk lichaam laat toch wel zien dat de Heere de seksualiteit heeft beperkt tot de lichamelijke eenwording van man en vrouw. En niet van man en man en vrouw en vrouw. Dat is het ene uiterste. Het andere, loopt niet met de gedachte dat de homofiele geaardheid als zodanig al zondig zou zijn. Dat is onbijbels. En dat is onbarmhartig. Ik vrees dat hierdoor zeker in het verleden al heel wat christelijke jongeren vervreemd zijn van hun omgeving. En zelfs buiten de kerk terecht zijn gekomen. We mogen ons jonge mensen die met deze dingen tobben, wel de hulp en de kracht en de genade van de Heere toebidden in hun worsteling. Want, en gemeente, dan moet toch ook het volgende gezegd worden. Over de homoseksuele praktijk is de Bijbel duidelijk. Overduidelijk zelfs. De homoseksuele beleving, zoals die bijvoorbeeld in het boek Leviticus aan de orde komt, wordt daar met een in het Oude Testament heel sterk woord genoemd. Een gruwel. En dan beseffen we wel dat deze visie helemaal haaks staat op de algemene opvatting in onze samenleving. Ik noemde al gewoon homo. Je doet toch waar je zin in hebt. Als ik een ander niet mee benadeel, waarom eigenlijk niet? En zelfs in de kerken wordt deze praktijk al goed gepraat. Gemeente, nogmaals, laat het duidelijk zijn, roep ik op tot meeleven en meebidden en meeworstelen met jongeren en ouderen die het met deze dingen heel moeilijk hebben. Er is genade voor nodig. Genade, jawel, genade voor onthouding. Onthouding. Maar de Heere wil die genade geven en kracht schenken, rijk en ruim. Al wat u ontbreekt. Het geldt ook hierin. Al wat u ontbreekt, schenk ik als je het smeekt. En ik wil het geven mild en overvloedig. Zoals de apostel Paulus het ervaren heeft. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En in de kracht van God zoek ik om staande te blijven. Om niet mee te gaan met de ontwikkelingen in onze samenleving. En de Heere wil je zodanig kracht geven. Puttend uit de genade van Hem. Dat het ook in dat opzicht gelden mag. In Hem zijn we meer dan overwinnaars. Want gemeente, ondertussen moet de zonde wel zonde genoemd worden. Heel scherp komt dat uit in Romeinen 1, het hoofdstuk dat we ook gelezen hebben. De apostel Paulus schroomt niet om de zonde heel nadrukkelijk bij zijn naam te noemen. En het is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het thema dat in Romeinen 1 aan de orde is, dat is de heilloze weg van de godsdienst van Rome en van de Grieken. In de Hellenistische cultuur, waar de goden werden aangebeden, was in de dagen van het Nieuwe Testament een normloosheid en een decadentie ingetreden. Alles mocht. In dat opzicht lijkt de tijd van toen op die van nu. Maar in Romeinen 1 laat de apostel zien, gemeente, dat waar de mens van God afwijkt en de ware God niet dient, dat godloosheid leidt tot goddeloosheid. Een godloze religie komt uiteindelijk uit in goddeloze praktijken. En als de apostel Paulus dan voorbeelden gaat geven, dan wijst hij boven alles voorbeelden van zonde, dan wijst hij boven alles op de vreselijke zonde van de homoseksualiteit en van de lesbische praktijken van zijn dagen. De versen 26 en 27 van Romeinen 1. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want zelfs hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. Wat is er met dat laatste bedoeld? Ik denk dat de apostel Paulus duidt op geslachtsziekten. Als gevolg van een bandeloos en ordeloos leven. Alsof de apostel bedoelt, het kwaad, althans God, straft het kwaad. Het is het voorbeeld bij uitstek van wat zonde is. Wie ben ik? Wat doe ik? Ten slotte, gemeente, iets over hoe leef ik? En dan komt het bij ieder van ons terecht, gemeente, bij mij en bij u en bij jou. Als het gaat over het zevende gebod, als het gaat over dat terrein waarvan we met elkaar op grond van de schrift hebben geconstateerd, dat het heel dicht bij het hart van ons menselijk bestaan ligt. We zijn geschapen als man en vrouw, ontvangen daarin de zegeningen, maar ook de grote verleidingen in deze wereld. En daarom laten we maar beginnen met ons voor de Heere te verootmoedigen. Wie van ons kan er zeggen, voor zonden op dit terrein ben ik bewaard, en ik ben gevrijwaard voor allerlei verleidingen. Ik kan mijn hoofd fier opheffen, want dit zijn zonden, daar heb ik nog nooit aan toegegeven. Nou, gemeente, ik durf het niet te zeggen. En geen van ons zal het mogen zeggen. Laten we de Heere belijden en in het gebed hem erkennen, opdat we ons voor hem verootmoedigen en het hem vragen, Heere, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Ja, het zijn met name zonden die in het verborgen plaatsvinden. Heere, sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Heere, al zouden mijn zonden zich alleen maar bewegen op het terrein van het zevende gebod, het maakt me voor u al een verloren mens. Denk aan mij toch in genade. Maar als onze zonden gaan belijden, gemeente, dan hoort daar ook bij de zonden haten. En dan hoort daar ook bij de zonden nalaten. Zoeken na te laten. En dat brengt strijd mee. Juist in onze superliberale samenleving. Onze, moeilijk woord, onze permissieve maatschappij. Waarin je voor alles permissie krijgt. Alles mag, als je een ander er maar niet mee te na komt. Maar dat er nog een God is, die zijn wet geeft. Die God die het zegt, gij zult niet echt breken. Onkuisheid is van mij vervloekt, hoe dan ook. Gemeente, laten we erkennen. Wij struikelen dagelijks en velen. En God zij ons genadig om te zoeken, onze weg te gaan in heiligheid voor zijn aangezicht. Enige tijd geleden was er een Amerikaanse predikant, Joshua Harris, die schreef: lust is de grote strijd voor de generatie van nu. Lust. Dat wat zich richt op wat van binnen woelt. Jongens en meisjes, is het anders? Is het anders? Wat kun je allemaal niet op je beeldscherm krijgen? Tegenwoordig al op je mobiele telefoon. Wat zien we al niet? Lust is de grote verleiding van onze dagen. En daarom, we mogen wel bijzonder bidden. Voor met name onze jonge mensen. Die het gevecht met de zonde moeten aangaan. En het gevecht met hun eigen bewegingen. Hun eigen hart en zo dikwijls verliezen, of niet soms. Nood is er bij onze jonge mensen. Nood is er bij jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk. En het moeilijk vinden de afgesproken grens in acht te nemen. Nood is er in onze huwelijken. En in onze gezinnen. Nood is er bij onze alleenstaanden. De Heere zij ons genadig. En hij binde ons op zijn gebod. Wat een zegen, als je het toch zeggen mag. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Oh, dan moet ik tegelijkertijd ook zeggen. Ik struikel dagelijks, Heere, met gedachten. En met woorden en met mijn doen en laten. En toch, uw woord en uw dienst. Ze hebben de liefde van mijn hart. Gemeente, waar begint de echte oplossing? Ze begint bij de genade van God. Bij de eenzijdige genade van God in mijn leven. Die me doet beven voor de zonde. Die me de zonde doet haten en ontvluchten. Gods genade. Die me brengt. Bij het volbrachte werk van Christus. De Heer Jezus heeft ook de verleidingen gekend. Maar hij bleef staan. En daarom. Hij kon het zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Het is mijn spijze te doen. De wil van mijn Vader die in de hemelen is. En als je dit mag leren. En daaruit mag putten. Gemeente, dan mag je ook volop man en vrouw zijn. Binnen de grenzen die de Heere in jou en in uw leven geeft. Telkens met het gebed, als jongeren, als gehuwde, als alleenstaande. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Of zoals de jonge Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan wil de Heere het ook op dat gebiedje zeggen. Ik zal je onderwijzen, En ik zal je leren van de weg die je gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Nog even concreet. Gemeente, als het zo is, en dat wens ik jou toe. En dat wens ik u toe. En ik wens het mezelf toe. Dan heb je een behoedzaam leven. Dan ga je gewetensvol door het leven. En dan doe je niet alles. Wat misschien net nog kan. Dan loop je niet op de grens. Maar als je dan weet dat er een verbond met God is. Dan kan er ook dat andere zijn wat Job zegt. Dan zegt Job, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Laat dat tot je doordringen. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Ik behoef niet alles gulzig in te drinken met mijn ogen. Wat op mijn netvlies komt. Dan kan het wel eens zijn dat je je blik afwendt. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. En niet alleen met je ogen. Maar ook met je oren. En met je handen. En ook met je klerenkast. Dan heeft dat ook te maken met de ethiek van hoe je gekleed gaat. Jongens en ook meisjes. Het wordt weer zomer. Gemeente, meisjes, doe niet in alles mee. Het was in een heel ander verband, geloof ik, dat ik een keer zo zei. Hoe komt het toch? Dat de bovenkant van de kleding alsmaar lager wordt. En de onderkant van de kleding alsmaar hoger. Het heeft met dit gebod te maken. De Heere zegt, gij geheel anders. Dat was Job. Er is er nog één in de Bijbel. Die ons op dit terrein een wijze les wil geven. Paulus. Hij schrijft aan de Korintiërs. Ik heb al mijn gedachten gevangen gelegd met het oog op de gehoorzaamheid van Christus. Je gedachten gevangen leggen, dat betekent aan banden leggen, niet meegaan met al je fantasieën, met je voorstellingen en je verbeeldingen en je dagdromen, maar ze aan banden leggen, gevangen. Gevangen door Christus en door de dienst van Hem. En dat is de ware vrijheid. Ten slotte. Ik ken nog iemand. Maarten Luther. Maarten Luther heeft eens gezegd. Je kunt er niks aan doen. Dat er vogels om je hoofd fladderen. Maar je kunt er wel wat aan doen. Als ze zich op je hoofd nestelen. Daar ben je zelf bij. Jaag ze weg, voordat ze een nest gebouwd hebben. Houd je ver van die bronnen en die instrumenten die je in de gevarenzone brengen. Samenvattend. Man en vrouw schiep God de mens. Met grote gaven en met gewichtige opgaven. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen.